Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, beste mensen, welkom bij de Cybersecurity Booster van 29 maart 2020. Ja, hoe kunnen de verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity in het stelsel verbeteren tussen partijen? En wat zijn middelen om die verantwoordelijkheid beter te verdelen? Bijvoorbeeld middel van aansprakelijkheid. Als je dan naar aansprakelijkheid kijkt, wat zijn belemmeringen? Wat zijn juridische belemmeringen, wat zijn economische belemmeringen, maar nog veel belangrijker met het thema aansprakelijkheid in B2B-relaties, wat kan jij als beleidsadviseur de goede richting in stimuleren als het gaat over het leggen van de juiste verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity bij de juiste partijen in het stelsel. Mijn naam is Bernard Nieuwensteeg. Je kent me waarschijnlijk wel van de eerdere boosters. Naast mij zit Lars Kouwenberg, co-host voor vandaag.
Ja, welkom. Ik ben de nieuwe co-host. Ik heb er zin in om met jou in gesprek te gaan over het onderwerp van aansprakelijkheid vandaag. Dus,
Hartstikke goed. Welkom Lars.
Dankjewel.
En de komende 25 minuten, met uitloop naar 30, gaan we in op het vraagstuk van het stimuleren van aansprakelijkheid op het gebied van cybersecurity in B2B-relaties. Vanuit het perspectief van investeur en waterheid, vanuit een beleidsperspectief. En daardoor krijg je meer handvatten om met dit thema ook op stelselniveau de zaken de goede richting in te duwen. Nou, mocht je vragen hebben tijdens deze booster, stel ze gewoon in de chat. We kunnen ze tegelijkertijd behandelen. En dan gaan we nu over naar de case van vandaag. Zoals altijd starten we met een case. En dat was dit bericht. Passagiersgegevens op straat na de hack bij IT-leverancier CITAS, IT-leverancier voor de luchtvaartsector. En daar was kennelijk een cyberaanval en toen lagen er gegevens van 12 luchtvaartorganisaties op straat. En ik vroeg me even af, Lars, toen jij dit bericht las, wat dacht jij toen?
Ik ben iemand die ook wel af en toe vliegt. Dus eigenlijk wat ik eerst toen meteen door me heen ging is van ja, als ik ga vliegen, dan geef ik mijn paspoortgegevens op. Dat is paspoortnummer, mijn BSN-nummer. En het is allemaal heel erg gegevens die heel erg privé zijn. En die ook heel erg gevoelig zijn voor identiteitsfraude natuurlijk. Dus op het moment dat die gegevens van al die maatschappijen op straat terechtkomen, en dan ga ik toch even achter mijn oren krabben dat ik denk van ja, dat voel ik me niet heel prettig bij, zeg maar.
Precies. Ja. En als het dan gaat over aansprakelijkheid, wat zijn je gedachten dan bij dit nieuwsbericht?
Dan vraag ik me inderdaad af van door wie komt deze fout eigenlijk? En als vervolg daarop dan dan zou ik zeggen van die partij zou ik aansprakelijk houden voor dat dit is gebeurd.
Ja, precies. Ja. Niet alleen als consument, maar wellicht ook, je hebt ook die 12 organisaties,
ja.
Die 12 luchtvaartmaatschappijen, die een bepaalde ICT-leverancier hebben gevraagd om met een oplossing te komen voor een bepaald ICT-probleem. En een datalek bij de ICT-leverancier zorgt ervoor natuurlijk dat zij ook in de penarie, want je gaat natuurlijk niet je ICT-leverancier aanspreken, maar je luchtvaartmaatschappij, als consument. Dat is het onderwerp waar we het ook vandaag over gaan hebben. Gaan we meteen ook even de agenda door. Wat zijn nou belemmeringen bij aansprakelijkheid in die B2B-relaties? We hebben het niet over, zeg maar, Lars die de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stelt, maar juist de verdeling in verantwoordelijkheid voor cybersecurity tussen die 12 luchtvaartmaatschappijen en aan de ene kant en aan de andere kant die IT-leverancier van datasysteem. We gaan kijken naar verschillende zaken. Dus allereerst het beleidsperspectief van waarom is dat aansprakelijkheid stellen tussen twee verschillende organisaties nou relevant vanuit een beleidsperspectief? Dat is toch iets wat organisaties zelf moeten uitzoeken, zou je in eerste instantie misschien zeggen. Ten tweede, als je dan die route opgaat van aansprakelijkheid, wat zijn dan de barrières? Dan gaan we eerst kijken naar juridische barrières. Maar vervolgens ook naar de economische barrières. En vervolgens gaan we het ook hebben over hoe jij als beleidsmedewerker deze kennis nou kan toepassen in je dagelijks werk. Dus wat is nou laaghangend fruit aangaande dit thema om in een stelsel cybersecurity, optimalere cybersecurity te stimuleren. Allereerst was ik wel even benieuwd bij het woord aansprakelijkheid. Wat denk je daarbij? Wat zijn jouw gedachten? Typ het even in de chat, dan kunnen we dat even verzamelen. Lars, wat waren jouw eerste gedachten? Kunnen mensen even op adem komen? We hebben er ook een poll van, toch, geloof ik?
Ja, kan ik de poll even aanzetten? Dat is meer een klein informatiepolletje.
Maar wat waren jouw eerste gedachten, Lars, bij het woord aansprakelijkheid? Waar denk jij dan aan?
Ja, waar ik dan aan moet denken is, op het moment dat iets dus verkeerd gaat tussen twee partijen, dan is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag van, waar begint iemands aansprakelijkheid, maar ook denk gelijk aan waar eindigt die ook, zeg maar. Ja. En zeker in het geval van cyberhacks plekken waar dat dan misgaat, daar heb je natuurlijk aan de ene kant kan het zijn dat de softwareleverancier niet heeft voldaan aan bepaalde normen of bepaalde eisen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er een soort een externe aanval is van een hackersgroep die dus dermate sterk is, en dan, dat het eigenlijk mij dan weer de vraag komt van is hij dan nog wel aansprakelijk?
Ja.
En dat is een beetje in deze context waar ik dan aan denk.
Ja, ja. Interessant. Als je nog ideeën hebt bij het thema aansprakelijkheid, zet het in de chat. Dan kunnen we dat nog bespreken. Gaan we meteen door naar het beleidsperspectief. Want aansprakelijkheid is natuurlijk, als je aan denkt, denk je natuurlijk vaak aan een robbertje vechten tussen twee verschillende partijen. Ik zie aansprakelijkheid eigenlijk meer als een synoniem voor verantwoordelijkheid. Dus welke partij heeft uiteindelijk welke verantwoordelijkheid als het gaat om het waarborgen van cybersecurity in een stelsel? Kijk even terug naar die luchtvaartmaatschappij. Je hebt die 12 luchtvaartmaatschappijen en die IT-leverancier. Wie moet nou wat doen als het gaat om het waarborgen van de persoonlijke gegevens waar Lars het net over had, van dat hij daar toch wel van schrok, van de passagiers en wellicht nog andere persoonlijke gegevens van andere actoren. Uiteindelijk is een manier om daarnaar te kijken dat je de verantwoordelijkheid, waarom spreken we over verantwoordelijkheid, dat je de verantwoordelijkheid alleen maar echt kan hebben als je ook de pijn hebt als er iets misgaat. En dat is het stukje aansprakelijkheid. Want je kan een partij zeggen van, jij hebt verantwoordelijkheid voor X. Maar op het moment als er dan iets misgaat, je daar eigenlijk gewoon mee wegkomt. Ik zeg het even simpel. Wat is die verantwoordelijkheid dan? Dus aansprakelijkheid regelen is een manier eigenlijk om verantwoordelijkheid te regelen, doordat je uiteindelijk een stok achter de deur hebt om die verantwoordelijkheid ook op te eisen. Hè? En doordat iemand weet, een partij weet, bijvoorbeeld in die IT-leverancier, van ik kan potentieel aansprakelijk gesteld worden. Doordat je dat weet, heb je eigenlijk ook meer prikkels om cybersecurity goed te regelen. Dus gaan we zo meteen meer op in. Maar dat is echt het beleidsperspectief. Eigenlijk ook volgens het tweede puntje, het least cost avoider principe. Dat is daar heel belangrijk bij. Want in principe zouden partijen dat allemaal lekker zelf mogen regelen. Die het verdelen van die verantwoordelijkheid. We hebben natuurlijk gewoon een grote vrijheid in dit land. Hè? Dus alle partijen mogen, bedrijven mogen regelen met elkaar wat ze willen. Maar vanuit beleidsperspectief zou het wellicht goed zijn om de verantwoordelijkheid voor optimale cybersecurity ook te leggen bij de partij die het beste in staat is om die cybersecurity ook te waarborgen. En als je het dan hebt over die 12 luchtvaartmaatschappijen en die ene IT-leverancier, dan zou je er misschien voor kunnen betogen, ik ken de details hiervan niet goed genoeg, maar stel je even voor dat die IT-leverancier eigenlijk meer weet over het beveiligen van dat datasysteem dan die 12 luchtvaartmaatschappijen. En dat ook een IT-leverancier het logisch zou zijn als die tegen de laagste kosten eventuele cybersecurity schade kan voorkomen. Nou, dan moet je die partij natuurlijk ook de prikkels geven. Nou, op dit moment zie je dat er dus veel barrières zijn om partijen zulke prikkels te geven, terwijl je dat vanuit beleidsperspectief wellicht zou willen. En vandaag gaan we het dus ook hebben over kansen voor het beleid. om die barrières weg te nemen. Maar allereerst gaan we het natuurlijk even hebben over de barrières.
Ja, zeker.
Ik vroeg me even af, ik heb nog even een voorbeeldje gegeven van waar die dreiging voor verhaal, waarin die kan zorgen voor de juiste prikkels, even uit een andere sector. Vergelijk even de bankensector en de witwasfraude. Dat is natuurlijk iets wat de laatste jaren enorm in opkomst is gekomen. En op een gegeven moment heeft een beleidsmaker in de financiële sector gedacht van ja, welke partij is nou eigenlijk het best geëquipeerd tegen de least cost avoider? Welke is de least cost avoider om te zorgen dat die witwasfraude wordt opgespoord? Is dat de individuele wijkagent, zeg ik even grappend, of is het een bank die alle transactie kan bekijken? Nou, dat is natuurlijk een bank. Maar banken deden dat niet goed genoeg, omdat ze waarschijnlijk in hun perceptie dachten van ja, wij kunnen daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Of wij zien te weinig reden om dit zelf te doen. Dat kost natuurlijk ook geld. En wij zien niet dat het iets oplevert voor onszelf. En bovendien, als we het niet doen, misschien komen we er wel mee weg. Zodoende zijn natuurlijk een aantal rechtszaken geweest en is ook de wetgeving heel erg aangescherpt op het gebied van die witwasfraude. Waardoor je nu ziet dat, noem ik even het gevolg is van die prikkels, dat banken heel erg proactief zijn in het voorkomen van die witwasfraude. Nou, zo kan je ook kijken naar zo'n IT-leverancier. Om in het geval van cybersecurity. Als je daar afspraken over maakt, kan zo'n IT-leverancier zich proactiever gaan opstellen op het gebied van cyber. Nou, wat is nu de status quo? Daar hebben we ook even een poll voor, Lars. Zou jij die uit willen zetten?
Ja, zou ik even aanzetten.
Wat denken jullie op dit moment dat de huidige status quo is op het gebied van cybersecurity?
Nou, ik heb hem nu online gezet, dus we zullen jullie antwoorden zo langzaam zien binnenstromen.
We hebben optie 1 is aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Aansprakelijkheid wordt beperkt. Of een combinatie van beide. In de poll, we zien al antwoorden binnenkomen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt.
Het gaat nu tussen aansprakelijkheid wordt uitgesloten en dat een combinatie van beide is. Nu langzaam beginnen wat meer mensen te stemmen op die combinatie. Dat is wel interessant. Het is toch best wel gelijk eigenlijk, zie ik nu. Ik zie het een beetje heen en weer bewegen, maar ik zie...
Gelijk tussen de opties.
Ja, nou ja, vooral de eerste en de laatste optie. Dus tussen aansprakelijkheid wordt uitgesloten en dat het een combinatie van beide is.
Ja. Nou, wat je in de praktijk ziet, dan kunnen de laatste... degenen die antwoord geven daar een voordeel mee doen, is dat het eigenlijk ook een combinatie van beide is. Vaak wordt aansprakelijkheid uitgesloten, maar voor sommige onderdelen sterk beperkt. Ja. En dat komt in theorie eigenlijk wel, in de praktijk eigenlijk wel neer op uitsluiten. Want als jij bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor cybersecurity schade uitsluit, of beperkt tot 1.000 euro, terwijl de potentiële schade 1 miljoen is, ja, dan sluit je het eigenlijk gewoon uit.
Ja.
En grote softwareleveranciers die doen dat natuurlijk ook omdat zij bang zijn dat als zij software leveren en die software wordt gebruikt, maar wordt ook misbruikt door aanvallers, dat ze tegelijkertijd heel veel claims aan hun broek krijgen. Vandaar dat zij dat natuurlijk ook doen, even voor jullie beeld.
Check.
Goed, dan gaan we nu naar een kleine juridische crash course van wat zijn nou belemmeringen. Stel je bent een van die 12 luchtvaartmaatschappijen en je wil toch naar dit datalek bij die IT-leverancier, wil je de zaken wat aanscherpen in termen van verantwoordelijkheid. Nou, of je wil nu misschien kijken van, kan ik die IT-leverancier aansprakelijk stellen? Welke barrières kom je dan tegen? Eerste barrière waar ik het over heb, is de zorgplicht. Dat is eigenlijk de afspraken die je maakt over het te leveren cybersecurity niveau. Van bijvoorbeeld die IT-leverancier. Dus als daar niks over is afgesproken, ja, dan is dat heel lastig om te bepalen of aan die zorgplicht is voldaan. Als bijvoorbeeld alle aansprakelijkheid is uitgesloten, dan kom je eigenlijk al niet eens verder dan de zorgplicht. Een manier zou bijvoorbeeld zijn, als je die zorgplicht wat breder omschrijft, dan zou er bijvoorbeeld in staan dat er bepaalde normen aan bepaalde cybersecurity normen moet worden voldaan. Of dat er bepaalde updates moeten worden doorgevoerd. Of in een simpel geval dat er bijvoorbeeld moeilijke wachtwoorden in plaats van simpele wachtwoorden worden besproken. Nou, die zorgplicht is dus heel belangrijk, want in het geval van een cyberaanval moet je allereerst kijken van, is de zorgplicht geschonden? En dat betekent dus ook, waar jij net op terugkwam, Lars, dat in het geval dat dat een partij, bijvoorbeeld de IT-leverancier, eigenlijk zijn cybersecurity best goed op orde had.
Ja.
En er toch een hele geavanceerde hack plaatsvond, dat die zorgplicht nog niet eens geschonden hoeft te worden. Nee. Dan heb je misschien wel heel veel schade, daar komen we zo op, maar heeft eigenlijk de partij alles gedaan om die cybersecurity te waarborgen. Maar ja, dat is nou eenmaal in cybercrime, cybersecurity land het geval. Soms zijn er aanvallen die zijn gewoon niet te voorkomen. En dan wil je liever dat die schade beperkt wordt. Nou, alles, het is heel belangrijk wat je daar met een leverancier over afspreekt. Maar één ding is zeker, als die leverancier aansprakelijkheid uitsluit, ja, dan kan je nooit de verantwoordelijkheid daar leggen. Nou, vervolgens moet er natuurlijk schade zijn. Dat is natuurlijk belangrijk, want ja, anders kan je natuurlijk ook niets claimen. En we hebben natuurlijk gezien in de cybersecurity booster over reputatieschade, dat nog niet zo makkelijk is om dat vast te stellen. Natuurlijk heb je communicatiekosten, bijvoorbeeld Lars, als jij passagier bent van een van deze luchtvaartmaatschappijen, dan moet natuurlijk gecommuniceerd met jou worden. Misschien heb je herstelkosten. Dat moet je allemaal kwantificeren. Dus voor een deel zal dat ook lukken. Maar belangrijk hierbij is ook, dat kost natuurlijk geld. Dus je moet daar een investering voor doen als claimende partij, als luchtvaartmaatschappij. Maar vervolgens moet je ook aantonen dat de schade, dat datalek en de schade die daaruit voortvloeit, dat ook een resultaat is van de zorgplicht die geschonden is. Dus dat daar eigenlijk een kausaal verband tussen zit. Dus de organisatie heeft suboptimale cybersecurity geleverd ten opzichte van wat is afgesproken. En daardoor konden hackers binnenkomen en is er een datalek. Nou, causaliteit moet je natuurlijk vaststellen, want als er schade is die niet door die geschonden zorgplicht, dan is het eigenlijk niet de schuld van die leverancier. Nou, vervolgens moet je natuurlijk bewijzen. En dat lijkt misschien een futiel punt van ja, bewijzen, het is toch gewoon zo. Maar wie stelt, bewijst, geldt dan. Dus degene die de aansprakelijkheidsstelling doet, die schade wil verhalen, moet ook bewijzen dat er een geschonden zorgplicht is, dat er een causaliteit is en dat er schade is. En dat is bij cybersecurity, cyberaanvallen, dat nog niet altijd even makkelijk. Want hoe kom je in de logsystemen van die IT-leverancier? Hoe ga je die allemaal opvragen? Dat zijn allemaal ook weer barrières, eigenlijk juridische barrières. Dus zo zie je eigenlijk dat het toch flink wat hordes zijn die je moet doorlopen. En dat die hordes eigenlijk allemaal beginnen bij die zorgplicht.
Ja.
Dat is eigenlijk de kern.
Ja. En nog even een vraag vanuit mij over die schade waar je het over had. Dan had je het ook over die kwantificeren van die schade.
Mm-hmm.
En dan kan ik me ook voorstellen, bijvoorbeeld iets als imago-schade, dus dat lijkt me heel moeilijk te kwantificeren.
Ja.
Toch? Dat hoort ook een beetje bij wat jij net al benoemde, maar wat jij ook bedoelt, denk ik, met dat soms ook een belemmering kan zijn.
Precies, en dat kost natuurlijk ook geld om dat te kwantificeren, en daar heb je ook weer adviseurs voor nodig.
Ja.
Ben ik wel even benieuwd. We hebben daar ook een poll voor, ik hoop dat die nu goed werkt. Volgens mij werkt de vorige poll trouwens ook goed.
De vorige werkt goed, ja.
Hoeveel zaken denken jullie dat er zijn waarbij op het gebied van cybersecurity een partij met succes eigenlijk aansprakelijk is gesteld? Toch? Kan jij hem even doorlopen, Lars?
Ja.
Welke opties we hebben?
Dus we hebben in principe, hoeveel zaken zijn er dan waar aansprakelijkheid werd gesteld? We hebben 0, we hebben 1 tot 10, 11 tot 100, 101 tot 1000 of 1001 tot 10.000. En ik zie nu de eerste antwoorden binnenkomen. Die gaan nu voor 101 tot 1000. En dan ben ik wel even de tussentijd, terwijl dit allemaal ingevuld wordt, ben wel benieuwd, want dan heb jij denk ik beter inzicht dan ik hoe gaat het dan zo'n beetje zo'n proces? Hè? Dus je moet die bewijslast heb je dus. Hè? Je moet dus bewijzen van, zoals je zei, wie stelt. Hè? Je
bewijst.
Moet bewijst. Hoe gaat het dan een beetje in de praktijk? Zeg maar? Wat zie je dat er dan gebeurt?
In de praktijk wordt dat natuurlijk een juridisch verhaal. Worden advocaten ingeschakeld om al die informatie allereerst te verzamelen. Want je moet natuurlijk naar het bewijs.
Ja.
Dan ga je natuurlijk allereerst naar het contract kijken van, wat staat er in zo'n contract?
Ja.
Als aansprakelijkheid is uitgesloten, ja, tenzij er echt sprake is van grove schuld, dat is altijd de lastige. Maar dat is ook weer lastig om te bewijzen.
Ja.
Dan moet jij stoppen. Dus dan zal een juridische adviseur zal zeggen van nou, stop er maar mee.
Ja.
Maar als daar best wel duidelijk is omschreven wat die cybersecurity is, ja, dan zal je al die bewijzen voor elkaar moeten krijgen. En dan als het goed is, ga je eerst praten met de IT-leverancier.
Ja.
Van hey, we hebben deze schade, zou je die willen vergoeden? Want je gaat natuurlijk niet meteen er een zaak van maken. Je gaat eerst een gesprek aan met je leverancier. En op basis daarvan kan je bijvoorbeeld een schikking doen. Je kan zeggen van nou, we gaan er onderling uitkomen. En als dat niet lukt, dan kan je echt naar de rechter toe gaan.
Oké, interessant.
Wat is er uitgekomen, Lars? Vertel eens.
Nou, eigenlijk het gros van de mensen zegt 65% geeft aan dat er tussen de 11 à 100 zaken zijn geweest waar de aansprakelijkheid werd gesteld. Dan hebben we nog 24% die aangeeft van nou, ik denk dat het tussen de 101 en de 1000 zit. En dan eigenlijk de minderheid, dat is 12%, die zegt nou, dat zijn ongeveer 1 tot 10 zaken geweest.
Ja. Nou, heb ik nieuws voor jullie. Ik heb een aantal jaren geleden een onderzoek hier ook over gedaan. En toen waren er eigenlijk geen zaken bekend bij ons. Als onderzoekers, die waren er 1 of 2, waarin dit met succes gebeurd is. In Nederland, moet ik er wel bij zeggen. Ja. Dus misschien gaan de polls over de hele wereld. Ik heb het nu even over Nederland. In het buitenland zullen vast ook zaken aanwezig zijn. Maar tot nu toe zie je eigenlijk dat er 1 zaak echt heel duidelijk bekend is. En die kan ik, als je geïnteresseerd bent, stuur mij even een mailtje, dan stuur ik je die ook toe. Dat is een zaak uit 2018, zie je als het goed is, hier. Die bekend is geworden in 2020. En waarbij een IT-leverancier, een kleine ondernemer, een boekhouder was dat, van zijn cybersecurity, van zijn IT voorzag. En daar ook bijvoorbeeld beloofde bepaald cybersecurity niveau te waarborgen.
Ja.
Nou, wat daar ook gebeurd is dat bijvoorbeeld hele zwakke wachtwoorden werden gebruikt. Die heel makkelijk te hacken waren. En daardoor kwam er een ransomware aanval. Heel interessant om die zaken eens even door te lezen. Omwille van de tijd gaan we daar nu niet heel uitgebreid op in. Maar dat is dus een zaak waarin dat wel mogelijk was. Omdat heel duidelijk was van er werden enorm slechte wachtwoorden gebruikt. Het systeem werd niet op tijd geüpdate. Terwijl dat wel de verantwoordelijkheid was van die IT-leverancier. En er was heel duidelijke schade vanuit die ransomware aanval. En 2/3 van die schade moest vergoed worden door de IT-leverancier. En ook clients is in dit geval degene die verhaal heeft gehouden. Dat was het boekhoudkantoor. Ja. En dan zie je eigenlijk dat als je deze punten hebt, dat aan alle punten redelijk makkelijk kon worden voldaan, maar dat dus echt een zeldzaamheid is. Want verder zie je dus vrij weinig zaken. Overigens, juist als er heel makkelijk aan kon worden voldaan, zou je ook geen zaak zien. Omdat dan een leverancier zal zeggen, oké, ik trek de portemonnee wel. Goed, gaan we even door naar de economische belemmeringen. Want we hebben natuurlijk niet alleen juridische belemmeringen, maar ook economische belemmeringen. Ik noem er een paar. Allereerst onderhandelingsmacht. Je hebt 12 luchtvaartmaatschappijen, 1 IT-leverancier. Stel je voor dat Google is. Dat was in dit geval niet zo. Google is natuurlijk een enorm groot bedrijf met enorm veel onderhandelingsmacht. En zij kunnen gewoon zeggen van als jij niet accepteert dat ik mijn aansprakelijkheid uitsluit, ja, dan zoek je maar een ander. Ja. En dan ga je naar Microsoft. En die doen het ook. En dan ga je naar Amazon.
Ja.
En die doen het ook.
Ja.
Hè, dus daar zit een onderhandelingsmachtprobleem en ook een kennisprobleem.
Ja.
Want die, stel dat je in gesprek treedt met zo'n IT-leverancier en je zegt van nou, we willen die aansprakelijkheid niet uitsluiten.
Ja.
Dan weet zo'n IT-leverancier vaak beter, omdat hij natuurlijk dagelijks mee bezig is. Ja, hoe je die zorgplicht nou net kan omschrijven, zodat je als er iets misgaat, ja, toch, dat die zorgplicht toch niet geschonden is.
Ja.
He, dus daar zit ook een kennisprobleem. En daar zitten ook aanknopingspunten als beleidsadviseur. Dat is heel interessant. Toegang tot de rechter. Vaak ook een trucje wat grotere leveranciers gebruiken. Ik heb het niet over de kleintjes waar we het net over hadden. En dat in die zaken hebben. Maar grotere leveranciers die zeggen van ja, stel dat er iets misgaat, dan mag u alleen maar in New York procederen. Of de rechtbank van New York. Nou, dan betaal je alleen al $2000 per uur voor een advocaat daar. En dat is natuurlijk een enorme barrière voor een wat kleinere onderneming. Misschien een luchtvaartmaatschappij zal misschien minder last van hebben. Maar in het stelsel van de INW zijn natuurlijk ook kleinere bedrijven. Die ook IT-contracten hebben.
Ja.
Die cybersecurity moeten waarborgen. Nou, en daar is natuurlijk een enorme praktische barrière. Hè? Want stel al tik je al die juridische vinkjes, al die boxen tik je aan, die vink je aan. Dan nog, als je in Amerika dat allemaal moet gaan verhalen en je bent een dag bezig, dan kost het je al 2000 keer 7, elke 8 uur, dan kost het je al flink wat geld. En dan moet je maar kijken van wat hou je eruit. Nou, juist voor die kleinere organisaties is de toegang, het faillissement een oorzaak. Of kan een barrière zijn. Soms brengen kleine organisaties hun risicovollere cybersecurity activiteit of cybersecurity deel onder in aparte BV's, waar eigenlijk niet zoveel te halen valt.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk te maken met een kale kip die je niet kan plukken.
En dan heb je het echt over die cybersecurity providers, toch?
Ja, maar bijvoorbeeld ook een IT-leverancier die bijvoorbeeld... Ja. Stel, een IT-leverancier heeft standaard aansprakelijkheid uitgesloten.
Ja.
Komt hij met een partij... gaat hij met een partij in zee die dat niet wil.
Ja.
Dan zegt hij van, nou, u kan met mijn dochter BV zaken doen.
Ja.
Ga ik hetzelfde bieden.
Ja.
En op het moment dat er dan iets misgaat, is die dochter BV aansprakelijk. En is daar niks te halen. Dat is ook een soort truc.
Ja.
En dat zou je ook weer kunnen regelen in zo'n document. Hè, in een zorgplicht. Van naast die dochter bent u ook...
Verantwoordelijk.
Maar dat zijn wel vaak zaken die worden gebruikt. Dus ook bijvoorbeeld om contacten met de overheid te sluiten. Goed, wat kan je met deze inzichten? Hadden we ook nog een poll van, geloof ik? Lars?
Even kijken hoor. De poll die we nog over hebben is eigenlijk waarom is aansprakelijkheid vanuit een beleidsperspectief gezien belangrijk?
Ja, nou dat is wel goed om die even te houden.
Ja, dus die zal ik nu even starten. Is nu begonnen.
Nou, voor deze sessie.
Ja. En dan gaat het eigenlijk over verschillende punten. En is natuurlijk ook voor jullie als beleidsmakers of beleidsadviseurs extreem belangrijk.
Ja, loop eens even langs, Lars. Welke opties hebben we?
Nou, we hebben aansprakelijkheid kan zorgen voor betere prikkels voor optimale cybersecurity. Vaak is aansprakelijkheid nu eenzijdig geregeld. Betere afspraken kunnen op stelselniveau zorgen dat verantwoordelijkheid wordt geregeld. Er zijn veel belemmeringen voor verhaal. Er is veel onbekendheid met betrekking tot aansprakelijkheid en cybersecurity. Dan zie ik meteen dat die laatste er eigenlijk eruit springt, zeg maar. Die wordt al meteen gekozen.
Mm-hmm.
En dan komen er nog een aantal antwoorden binnen. Nu wordt de verdeling al wat gelijker. En als ik me erbij moet voorstellen, ik ben geen beleidsadviseur, dus ik sta eigenlijk best wel een beetje erbuiten. Dan zou ik denken dat je als beleidsadviseur een mooi raamwerk kan neerzetten, maar binnen partijen die aansprakelijkheid goed kunnen regelen, zeg maar.
Ja.
Dat is een beetje wat er bij mij zou opkomen.
Nou, ik zie inderdaad ook met een schuin oog, ik spreek af en toe even bij Lars, dat er verschillende opties worden genoemd. Nou, eigenlijk elke optie is hier relevant.
Ja.
Dus dit was een beetje een flauwe poll, maar eigenlijk elke optie is iets wat waardoor dat thema aansprakelijkheid toch heel interessant is. En eigenlijk zonde is om alleen maar voer te laten zijn voor juristen. Ja. Het gaat juist, het wordt heel juridisch op het moment dat je dat nitty-gritty gevecht heeft tussen die twee partijen. Het beleidsgedeelte zit hem eigenlijk ervoor. Dat zit hem niet in dat nitty-gritty gevecht als er iets gebeurd is, maar te zorgen dat er vooraf de zaken goed verdeeld zijn. Dus dat eigenlijk de partij de aansprakelijkheid heeft en dus de verantwoordelijkheid die het gemakkelijkste cybersecurity kan waarborgen. He, dat wil nog niet zeggen in het geval van de luchtvaartmaatschappij en de IT-leverancier dat de IT-leverancier alles moet doen en de luchtvaartmaatschappij niks. Maar zo'n verdeling van verantwoordelijkheden zou in zo'n zorgplicht kunnen worden opgenomen. En dat zou dus ook een als je kijkt naar wat zijn nou opties voor jou als beleidsadviseur. Nou, als jij bezig bent met dit punt in een bepaalde sector, dan zou je bijvoorbeeld die verantwoordelijkheden in kaart kunnen brengen. Voor belangrijke contracten, hoe zijn die verantwoordelijkheden op het gebied van cybersecurity verdeeld? Kijk even in de luchtvaartsector. Zijn alle toeleveranciers volkomen gevrijwaard van de ene vorm aan aansprakelijkheid? En als het misgaat, zijn dan eigenlijk alleen de luchtvaartmaatschappijen de pineut? Hoe zit dat? Of bepaalde. En hoe zou je dat anders willen? Dus het in kaart brengen van die verantwoordelijkheden is denk ik zeker iets waar je mee aan de slag kan gaan. En wat ook niet. Ja, daarmee creëer je alweer bewustzijn in zo'n sector. Dus dat zou iets zijn. Een beleidsoptie die laagdrempelig is. Bewustwording, in connectie met het voorgaande punt. Weet waar je op moet letten in zo'n contract. Als je bijvoorbeeld een raamwerk, zoals Lars ook al noemde, of een checklist hebt. Waar wil je nou vooraf dat een contract met een IT-leverancier op het gebied van cybersecurity mee, waar dat aan moet voldoen? En hoe kan je die checklist ook aanscherpen dat die ook begrijpelijk is voor niet alleen de jurist, maar ook voor bijvoorbeeld een inkoopafdeling en bijvoorbeeld degene die uiteindelijk het product gaan gebruiken, het dataproduct. En daarbij wil je ook een beetje wegblijven van dat hele juridische gedeelte, maar meer eigenlijk van ja, de vraag stellen van bij wie willen we eigenlijk dat de verantwoordelijkheid ligt? Voor wie zou het nou het slimste zijn als hij deze verantwoordelijkheid heeft? Je kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als het gaat over de operatie van het systeem, het bedienen van het systeem, dat daar de verantwoordelijkheid ligt bij de luchtvaartmaatschappij. Maar het zorgen dat het systeem voldoende veilig is voor kwetsbaarheden, dat bij de IT-leverancier ligt. Dus die verdeling van de verantwoordelijkheid en het gesprek daarover aangaan is heel belangrijk. Die gezamenlijkheid kan je ook bijvoorbeeld gebruiken door gezamenlijk die producten te gaan inkopen. Denk aan die 12 luchtvaartmaatschappijen. Ja. Misschien hebben ze het al gedaan hoor, dat weet ik niet zeker. Maar je zou in gezamenlijkheid natuurlijk wel afspraken kunnen maken, ook om die onderhandelingsmacht wat te breken.
Ja.
Nog een ander punt voor beleidsmedewerkers van infrastructuur en waterstaat. Pluraliteit aan aansprakelijkheidsvormen. Dat is wel een wat vergaandere oplossing. Maar je zou kunnen zeggen dat als een grote IT-leverancier, zoals bijvoorbeeld Google, waar we het over gehad hebben, dat het misschien interessant kan zijn om toch Google op enige lijn mate aan te zetten, of misschien te verplichten, om verschillende aansprakelijkheidsvormen aan te bieden en niet alleen maar dat model van je sluit alles uit. Overigens is het dan natuurlijk wel belangrijk om te beseffen dat de prijs van het product dan waarschijnlijk omhoog gaat.
Ja.
Want
er moet ingeprijsd worden.
Voor niks gaat de zon op.
Ja.
En dat is ook weer een mooie verbinding met de verzekeringsbooster. Want daar zou je ook met cyberverzekering natuurlijk iets aan kunnen doen. Dat waren even vier beleidsopties om mee aan de slag te gaan. Mocht jij nog meer informatie willen over het thema aansprakelijkheid of over deze beleidsopties, deze handvatten voor beleid, laat het mij dan even weten. Als het goed is heb je mijn e-mailadres. Je ziet ook een link straks in de pagina naar de afloop van deze booster. Dan wil ik verder nog vragen of er nog vragen zijn, of er nog opmerkingen zijn ten aanzien van deze editie van de Cybersecurity Booster. Ik kijk even met de schuin naar links.
Ja, ik zit even de chat in de gaten houden. Er komt nog niks binnen.
Mochten er nog opmerkingen zijn, nog vragen, kan je altijd ook nog eventjes mailen. Dat zien we ook vaak na een Cybersecurity Booster editie, dat wij veel mail krijgen. En dat we die vragen dan ook nog kunnen beantwoorden of je nog kunnen doorzetten naar de juiste artikelen. Voor nu wil ik je hartelijk danken voor de aanwezigheid bij deze Cybersecurity Boost. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Hierna volgt nog een kort evaluatieformulier. Veel dank als je dit weet in te vullen. Het zijn twee simpele vragen, dus het zou moeten lukken. Ja. Volgende booster zet je in je agenda 19 april, de dag na Pasen, over ransomwarebeleid. Dus daar gaan we even out of the box nadenken over hoe kunnen we nou beleid maken, ook weer op stelselniveau ten aanzien van ransomware. Kunnen we denken aan belasting, kunnen we denken aan subsidies. Dus nog even een teaser voor de volgende keer. Voor nu een hele prettige middag. En tot de 19 april. Dank Lars voor de
Jij ook bedankt. En dan tot 19 april inderdaad.